Voor de luisteraars thuis willen we het schriftgedeelte in de psalmen van deze middag noemen. De schriftlezing is deze middag uit Lucas 18, vers 1 tot en met 17. We noemen nu Lucas 18, vers 1 tot en met 17. En we zingen psalm 145, vers 6 en psalm 6, vers 9. Aan de orde van behandeling is Heidelbergse Catechismus zondag 45, vraag en antwoord 116. We noemen nogmaals de schriftlezing Lucas 18, vers 1 tot en met 17. En we zingen psalm 145, vers 6 en psalm 6, vers 9. Van de Heidelbergse Catechismus wordt zondag 45 vraag en antwoord 116 behandeld. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook dit middaguur in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslachten tot geslacht, ja tot in alle eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, zegen, vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we zetten deze kerkdienst voort. En de schriftlezing zo aanstonds vindt u Lucas 18. Vers 1 tot en met 17, Lucas 18, vers 1 tot en met 17, dit in verband met de behandeling van zondag 45 van de catechismus, vraag en antwoord 116. Vooraf doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, belijdenis van het algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de 12 artikelen, het apostolicum.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit den maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. En hij zeide ook een gelijkenis tot hen, daartoe strekkende, dat men altijd bidden moet en niet vertragen, zeggende: er was een zeker rechter in een stad die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een zekere weduwe in dezelfde stad, en zij kwam tot hem, zeggende: doe mij recht tegen mijn wederpartij. En hij wilde voor een lange tijd niet, maar daarna zeide hij bij zichzelf: hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, nochtans, omdat deze weduwe mij moeilijk valt, zo zal ik haar recht doen, opdat zij niet eindelijk komen en mij het hoofd breken. En de Heere zeide: hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. God zal dan geen recht doen in zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig is over hen. Ik zeg u dat hij hun haastelijk recht doen zal. Doch de Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde. En hij zeide ook tot sommigen die bij zichzelven vertrouwden dat zij rechtvaardig waren en de anderen niet achten, deze gelijkenis. Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. De een was een Farizeeër en de ander een tollenaar. De Farizeeër staande bad dit bij zichzelf: o God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook gelijk deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week, ik geef 10e van alles wat ik bezit. En de tollenaar van verre staande wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg op zijn borst zeggende: o God, zijt mij zondaar genadig. Ik zeg u lieden, deze ging afgerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die, want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, en die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. En zij brachten ook de kinderkens tot hem, opdat hij die zou aanraken, en de discipelen dat ziende bestraften dezelfde. Maar Jezus riep dezelfde kinderkens tot zich en zeide: laat de kinderkens tot mij komen en verhindert hen niet, want der zulken is het koninkrijk Gods. Voorwaar zeg ik u, zo wie het koninkrijk Gods niet zal ontvangen als een kinderken, die zal geenszins in hetzelfde komen.
Gemeente, aan de orde van behandeling is zondag 45 van de Heidelberger. Zondag 45, we willen de hele zondag lezen. We staan in de prediking stil bij vraag en antwoord 116. Zondag 45. Vraag en antwoord 116. Waarom is het gebed de christenen van noden? Daarom is het antwoord dat het voornaamste stuk der dankbaarheid is welke God van ons vordert, dat wil zeggen eist. Dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegenen geven wil die hem met hartelijke zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. Wat behoort, vraag en antwoord 117, tot zulk een gebed dat God aangenaam is en van hem verhoord wordt? Eerstelijk dat wij alleen de enige ware God die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden van harte aanroepen. Ten andere dat we onze nood en ellendigheid rechten grondig kennen, door ons voor het aangezicht zijner majesteit verootmoedigen. Ten derde dat we deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om de Heere Christus wel zekerlijk wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. En vraag en antwoord 118, wat heeft ons God bevolen van hem te bidden? Alle geestelijke lichamelijke nooddruft, welke de Heere Christus begrepen heeft in het gebed dat hij ons zelf geleerd heeft. En hoe luidt dat gebed? Het volmaakte gebed is dat: onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Gemeente, willen dan een versje zingen ter inleiding op de prediking. Van Psalm 145 vers 6. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart en schreien tot hem vlucht dat ongeveinst. In het midden der ellende zich naar Gods troon met zijn gebeen blijft wenden. Hij geeft de wens van alle die hem vrezen, hun beden heeft hij nimmer afgewezen. Psalm 145 en daarvan het zesde vers.
Thank you.
Gemeente, de vraag die in zondag 45 aan de orde is, is een vraag waarvan we zouden zeggen, het is een vraag die eigenlijk door ons allen beantwoord zou moeten worden, want het gebed, dat is toch de adem van de ziel. Dat is toch de hartenklop van het geestelijk leven. Zoals wij uitademen, zoals ons hart mag kloppen en daar het leven in ligt. Zo geldt voor het gebed dat dat wel genoemd is, de ademtocht en de hartenklop van het zielenleven. Waarom is het gebed de christenen van nodig? We kunnen wel zeggen, er kan niet sprake zijn van een christen zijn als er geen gebed is. En de vraag is ook vanmiddag, kennen wij een biddend leven? Waarom is het gebed de christen van nodig? Het antwoord is daarom dat het voornaamste stuk der dankbaarheid is welke God van ons vordert. Dat God zijn genade, de Heilige Geest, alleen aan diegenen geven wil die met hartelijke zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. Gemeente, waar is een waar christen aan te kennen? Aan het gebed. En zo kan de vraag vanmiddag beantwoord worden. Zijn wij, bent u, ben jij, ben ik een waar christen? Wat is een christen? In zondag 12 is die vraag ook gesteld. Waarom word ik een christen genaamd? Het antwoord luidde toen, omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo zijn zalving deelachtig ben, omdat ik zijn naam belijde en mijzelf tot een levend dankoffer hem offeren. En met een vrije en goede conscientie, dat wil zeggen geweten, in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden en hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Gemeente, als we een christen zijn, dan zijn we niet meer van onszelf. Bent u nog van uzelf? Ben jij nog van jezelf? Als we een christen zijn, zijn we niet meer van onszelf. Dan zijn we ingelijfd in het lichaam waarvan Christus het hoofd is. Dan zijn we lidmaat van hem. En dan geldt ook dat, zoals in het aardse leven, vanuit het hoofd het lichaam wordt aangestuurd, zo geldt het ook voor de ware christenen, dat de Heere in hun leven regeert. Dat hij woont in hun harten door zijn woord en door zijn geest. En dat ze zijn naam en de naam van zijn Vader door de Heilige Geest ter ere mogen leven. En waar blijkt dat uit? In zondag 12 hoorden wij dat ik zijn naam belijde en mezelf tot een levend dankoffer hem offeren. En met een vrij en goede conscientie geweten tegen de zonde en de duivel strijden, dat ik zijn naam belijd en dat ik mijn leven als een offer rande, hem ter ere aanbied en opoffer. Gemeente, het belijden van de naam, gebeurt dat ook niet in het gebed? En is het gebed ook niet een offerande, mijn bee, met opgeheven handen? Denk maar aan die psalm. Klim als reukwerk voor uw aangezicht. Als wij de naam des Heeren mogen belijden, niet als, we zouden zeggen, een mondchristen, maar van harte. En als ons leven mag zijn van de Heere, als het in ons hart mag leven, mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid, dan kan het niet anders dan, gaat dat gepaard met een bidden zonder ophouden en met een danken van de Heere in alles. We zouden vanmiddag dus ook kunnen zeggen, waar is nou een christen aan te kennen? Aan een bidend en aan een dankend leven. En dan de vraag naar mezelf toe en naar u en naar jou toe. Ken ik zo'n biddend en zo dankend leven. Ja, zegt iemand vanmiddag, maar die ene fariseer uit die gelijkenis van de Heer Jezus, die bad ook. Die bad op de hoeken van de straten, zodat iedereen hem kon horen. Ik dank u dat ik niet ben, gelijk deze tollenaar. Ja, maar dat is geen biddend leven. Die man presenteerde zich aan de mensen als een zogenaamde vroom persoon. Maar kende die man een binnenkamer? We moeten wel zeggen, gemeente, dat vele mensen geen binnenkamer kennen. Want het gebed dat geschiet in de binnenkamer. Jongens, mag je een plek kennen voor je bed? Ben je daar wel eens geknield? Je handen gevouwen op het bed wellicht. En je voeten, je benen op de grond, je knie op de grond. Op het PVC of op het zeil of op het laminaat of de vloerbedekking of op het parket of wat het dan ook is. En mag het wel eens zijn dat je daar niet weg kunt komen. Ouders, kent u dat ook? Ouderen, kennen wij ook zo'n binnenkamer, zo'n plaats waar de Heer ons vindt, waar we hem aanlopen als een waterstroom, waar de noden en waar we de zorgen van tijd en eeuwigheid aan de Heer moeten kwijtraken. En waar we moeten erkennen, Heer, ik zou u veel meer dankbaar moeten zijn, de dankbaarheid moet me ook geschonken worden, maar wel dat ik ook wel eens mag opklimmen, mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid, dat ook wel eens vol mag zijn. Dat er misschien ook daar op die plek ook wel eens een psalm mag worden gezongen tot de Heere. Dat u niet kunt zwijgen van zijn goedheid. De Heer Jezus zegt, gaat in uw binnenkamer. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. O gemeente, als daar een zwijgend leven is, de naam van de Heere niet beleden wordt. Als ons leven niet aan de Heere opofferen. Dat gaat nou gepaard met een binnenkamer die leeg blijft. Ik heb wel eens begrepen dat op het zendingsveld het wel eens voorkwam. Hè, dat men een plek kende waar men zich afzonderde. In de bosjes, in de bossen. En iedereen kende zo'n plek. En om daar te komen, dat moest natuurlijk door het struikgewas heen. Liep er een pad naartoe, dan kon je dat ook zien dat iemand daarheen ging. Maar ook als men dan niet kwam, dat die plek dan overwoekerd werd. Dat werd gauw zichtbaar daar ook. Het wordt ook gauw zichtbaar dan ook hè, in, ik zou zeggen, in een oerwoud. Of het groen komt weer op en dan komt men zien die persoon die vergeten bidden. Kennen wij een biddend leven? Iemand zegt vanmiddag, dominee, ons hart is biddeloos. Zult u daaraan denken? Ja. En de geest der genade en de gebed is nodig. Ervaart u dat zo? Heere, leer ons bidden. Heere, leer mij bidden. Vroeger zei men een zucht om een zucht. Verstaat u dat? Jongeren, versta je dat? Dat klinkt misschien heel archaïs, ouderwets, maar een zucht om een zucht, dat je moet zeggen, Heere, zo biddeloos is mijn hart nu. Ik moet tot u bidden, ik moet alles van u verwachten, maar er komt nog geen gebed uit mijn lippen voor het jaar wat wij willen soms bidden. Ach, die gebeden voor het eten, na het eten en die biddeloze gebeden misschien, 's avonds en 's morgens, soms ontbreekt het misschien ook wel. En dat je zo vaak moet zeggen, het is getier voor uw aangezicht. Het is lippentaal. Het is buitenkant. Maar die van harte. Het is niet dat hartelijke zucht. Waarin zonder vijf weer sprake van is. Het is dat onophoudelijke bidden. Ik weet niet of het waar is. Maar van Maarten Luther wordt gezegd dat hij 3 uur daags bad. Als het druk was, niet minder. Maar dan zei hij, ik heb te meer de Heer nodig. Zijn we in alles van de Heer afhankelijk? Is ten alle tijde het oog op de Heer geslagen? U kent misschien wel de uitdrukking. Ik weet niet of die ook in Twente bekend is, zeg maar, leven met de pet op, bidden met de pet op. Tijdens je werk, tijdens misschien wel de wisseling van de lessen, het een en het ander lokaal gaat op de fiets naar school. Tijdens dat een strijk die u doet en een gebed opklimt. Ach, dat mag zijn voor de noden van elke dag, voor de kleinste dingen gebeden. Als je morgen iets moet leren voor morgen en je hebt het gisteren mogen leren. En je moet het morgen maken op school, dan mag je ervoor bidden. Ach, als daar iets moeilijks is in uw leven, u mag ervoor bidden. Maar als u dan de Heere maar niet alleen nodig hebben voor het hier en nu. Allereerst nodig zullen hebben voor hetgeen wat nodig is. Dat de Heer in ons leven als hij eer komt en met God verzoend mogen worden. En gemeente, dat is nou ook zo nodig na ontvangen genade. Zijn er in de kerk die weten op welke plaats ze waren, waar de Heer ze vond. Waar de Heer ze opraapt in hun nood en dood. Waar de Heer u aanzag in uw nood. Waar de Heer te geloven gaf. Dat hij met u van doen wilde hebben. Je genade wilde bewijzen. Vergeving van zonde wilde schenken. O, dat het toen alles vol was van de Heer licht in uw leven. Dat u toen mocht belijden. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Omdat gij het hebt gedaan. En misschien dat u moet zeggen, nu is alles zo ingezonken. Het is alles zo ver weg. Kan mijn hart niet toe brengen meer. Ja, gemeente, gelijke schapen heb ik gedwaald in het rond. Dat onbedacht zijn herder heeft verloren, die liever wilde bozen. Dan de mens daar weer bij de Heere vandaan krijgen. Ja, doen opgaan in de zorgen van elke dag. De begeerte van de wereld. De bezigheid die er zijn, ook de beslommeringen. Meer en meer denk ik ook wel eens het kerkelijke leven. Wat is er een drukte? Wat is er een doen, wat is er een bezigheden? En de duivel wil niet liever dan de mens uit zijn huis krijgen. Gaat in uw binnenkamer. Ook die naar des woords, gaat in uw binnenkamer. Waar het omgaan met de Heer wordt beoefend. Waar het woord wordt geopend. Waar de Heer spreekt ook na ontvangen genade. O, dan belijden wij wel. Dat de Heer Jezus die grote herder der schapen is. Die zijn schapen die afdwalen opzoekt. Jazeker. Maar wel in welke weg gaat dat? Wil de Heer dan niet weer het geblaat horen van die schapen? Dan gaat er niet buitenom. Die is het op uw nood geschreid. Deed ik grote wonderen. Zien we dat ook niet in Gods woord steeds weer opnieuw? Denk eens aan de kinderen Israëls. Als in slavernij verkeerde in Egypte land. Dan moet het heel ver komen. Dat ze helemaal klem zitten. Dat ze niet meer weten hoe verder. En als ze dan tot de Heere gaan roepen. Dan staat er in Exodus. De Heere gedacht aan zijn verbond. Met Abraham, Isaac en Jacob. En de Heere hoorde hun gekerm. En de Heere kende ze. Denk eens aan een Simson. Zijn naam wordt genoemd in het Hebreeënboek als een van de heiligen van het Oude Testament. Hij was een van de richteren die de Heer wilde gebruiken. De Bijbel wijdt verschillende hoofdstukken aan zijn werk. Wat bleef er van over toen hij in zijn zwakte het geheim van zijn godsvrucht verklapt had aan Delila. Zijn haren afgesneden werden, zijn ogen doorstoken werden. Toen hij malende was. En toch bleek dat hij een kind van God was. Zijn laatste daad. Daar ging wat aan vooraf. Dat Simson weer bad. Hij ging weer op de knieën. Van de week. Ach, het is niet dat ik altijd uit bezoeken wat kan zeggen. Maar ik denk toch zo even aan. De maandagavond het ziekenhuis. Bij de oude van de poel. Dat hij zo zijn, alle helderheid, dan moet ik weer op de knieën. Hoe vaak heeft de man dat niet gezegd? Dan moeten we weer op de knieën. Kijk, dat is het nou. En dat mocht nou Simson ook doen. Heere, Heere, gedenk toch mijner. En sterk mij toch alleenlijk ditmaal, o God, dat ik mij met een wrake voor mijn twee ogen aan de Filistijnen wreek. En Simon vatte de twee middelste pilaren, op de welke het huis was gevestigd en waarop het steunde, de ene met zijn rechterhand en de andere met zijn linkerhand. En voor een ogenblik kwamen zijn krachten terug en hij drukte de pilaren uiteen. En in zijn sterven doodde hij meer Filistijnen dan in zijn leven gedood had. En is hij biddend heen gegaan om te juichen voor Gods troon. Ach, gemeente, kennen wij dat hartelijke bidden en zuchten waarin de catechismus van wordt gesproken. Kent u dat ook bij vernieuwing aan het vangen genade? Kinderen, ken je dat? Dat je wel eens tot de Heer niet kunt ophouden met bidden. Om je hart aan de Heer kwijt te raken. Te verliezen. Om zalig te worden. Dat je zonde, verlost mag worden. Dat je maar weet een schaapje van die goede herder te zijn. Ach, en dat je de Heer bidt om van je zondige bestaan verlost te worden. Ouderen mag dat wel eens bidden. In de binnenkamer, u zegt hoe ouder, hoe kouder het is, waar vaak. He, de stenen kosten om het hart. Zo'n mens maar onbekeerd verder leven, we kunnen kerkbank verslijten. Stenen kosten om het hart, kan dikker en dikker lijken te worden. Maar de Heere zegt, ik zal uw steenhart wegnemen. Ik zal een vleeshart schenken. Kent u dat? Dat het niet verder kon op die brede weg. Niet verder kon onverzoend. Niet verder kon zonder de Heer. O, dat u hem moest zoeken. Die zegt, die mij zoekt, die zal mij vinden. En die klop, die zal worden opengedaan. En die bid, die zal gegeven worden. En dat de Heer zijn lied vinden. En dan daarna, ja, dat je dan mag zingen. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Omdat gij het hebt gedaan. Maar dat is toch de weg waarin. In onze dagen, er wordt nog wel eens gezegd, ja, je moet geloven. Maar ik lees hier toch wat anders. Dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegenen geven wil. Die hem met hartelijk zuchten zonder ophouden daarom bidden, daarvoor danken. Ik hoor ook wel eens, andere kant van het spectrum van onze kerk, hoor ik ook wel eens zeggen, ja, maar je moet op een gegeven moment geen gebed meer hebben. Ik lees in de catechismus dat God zijn genade de Heilige Geest alleen aan diegene geven wil. Die hem met hartelijke zuchten, zonder ophouden, daarom bidden en daarvoor danken. Dat leert de Heer in zijn woord ons. Psalm 145, we zongen het. Die zich tot de Heer en zijn gebeden blijft opzetten. De Heer Jezus heeft het zelf getuigd. Dat het zijn uitverkorenen zijn. Die dag en nacht tot hem bidden. En ik denk zo ook aan de zesde psalm waar we David horen bidden. Maar ook waar we hem horen danken dat hij mag zeggen. De Heer wilde op mij smeken. Geen hulp mij doen ontbreken. Dat de Heer zich laat verbinden. Jacob mag daarvan meespreken. Laat u niet gaan, Heere. Tenzij gij mij zegent. Vroeger zei men wel, vindt altijd wat een klein beetje, wat aparte uitdrukking, de klomp, de voet tussen de deur. We moeten dat, als we dat zeggen, moeten we wel iets bij zeggen. Want het ware bidden weet van het rechteloos zijn. En weet van het onwaardig zijn. En toch kan het niet anders dan bij de Heer aanhouden. Waarom? Omdat er iets in het hart is. Wat de Heer daar heeft ingelegd. En dat is de liefde. De Heer kan niet gemist worden. Zijn aangezicht moet gezocht worden. Daar wist Job van. Die zegt, zou hij mij doden? Evenwel zou ik hopen. Hoge gemeente, weet u ervan? Moet je het eerlijk zeggen vanmiddag. Dominee, daar weet ik nou helemaal niks van. Ja, ik bid wel eens als het moeilijk is. Maar als het dan weer gaat, dan vergeet ik het voor een operatie. Voor een examen. Toen een kind geboren moest worden. En misschien ook over het eten. Daarna ongetwijfeld. 'S morgens, 's avonds. Maar verder zo biddeloos. En ach, de gebeden die we dan prevelen. Ach, het zijn soms woorden waarvan we zelf zeggen. Horen we ons bidden. Dat we zelf niet weten wat hebben we gebeden. Standaard gebeden. Altijd hetzelfde. Of misschien wel voor de mensen gebeden. Horen ze bidden. Ja, gemeente, we kunnen bidden. Dat de mensen ervan onder de indruk zijn. Maar dat de Heer zijn oren toestopt. Want de Heer ziet het hart aan. In het ware gebed is het niet als de fariseer, maar als de tollenaar. Die zich alleen gesteld is voor de Heer. En daar het moest beleiden, o God, wees bij. De zondaar genadig. Gemeente, hoe komt het tot zulke bidden? Het is al eerder gezegd. De geest der genade en de gebeden, dat is nodig voor het eerst. En dat is bij aanvang en bij voortgaan meer en meer nodig. Dat is ook nodig bij vernieuwing na ontvangen genade. En de Heer zegt zelf dat hij zijn volk zo zal leiden. Ze zullen komen met gewenen, met smeking zal ik ze voeren. Zo leidt hij ze. Zo brengt hij ze. Zo voert hij ze, zo trekt hij ze. Lees ook in het woord dat de Heer brengt in de woestijn, maar daarna hun hart zal spreken. De Heer kan zich verborgen houden. Maar om nou een mens als het ware uit te lokken op heilige wijze, zijn gebeden. Door de geest der genade en der gebeden, gemeente, daar mag u om bidden. Daar mag u om smeken. Die zevenarmige kandelaar in de tempel. O, dat staat op de volheid van het werk van Gods geest. En we kennen het werk van de geest die overtuigt. En van het vertroostende werk van de geest. En het heiligmakende werk van de Heilige Geest. Maar die geest is ook de geest der genade. En der gebeden. Die het biddeloze hart doet ontvonken. En het biddeloze hart het gebed doet ontbranden. Tot de Heer. In een weg. Altijd weer opnieuw. Waarin ik zondaar word vergoed. Waarin ik de indrukken krijg wie mijn schepper en mijn onderhouder is. Waar de Heer een indruk ervan gaat geven, diep in het hart afgedrukt. Wie ik ben in mijn verlorenheid, in mijn vijandschap, in mijn tegenstand. In mijn afdwalen, in het verkiezen van mijn eigen weg. In mijn wereldse gezindheid, in mijn trots, in mijn hoogmoed. Hoe alles in de weg staat. Ook de geboden Gods heb overtreden. Die Heer bedroefd en vertoord. O, bent u wel eens zo gesteld voor Gods aangezicht. Ja, inderdaad. Wat zal een mens dan kunnen bidden? Dan alleen de zucht. Gena, o God, gena. Hoor mijn gebed. Ook als we niet alleen zien dat we tegen een goed, tegen een rechtvaardig God hebben gezondigd. Maar ook tegen een goddoend God hebben gezondigd. O, als wij gaan zien ook, eer dat God de zonde ongestraft liet, dat hij ze straft aan zijn zoon met de witte en smalijke dood des kruises, dat er geen zonde is in mijn leven, maar het bloed van de Heer Jezus niet voor heeft moeten vloeien. Zacharias spreekt daar ook van, dan gaan we zien die wij doorstoken hebben. We zullen over hem rouwklaag, met de rouwklacht over een enige geboren zoon. Dan is de zon niet alleen tegen de eerste van de drie personen van het goddelijk wezen. Maar dan is het ook de zonde van het ongeloof en de vijandschap tegen de zoon van Gods liefde. Dat we voor wie we niet willen buigen. aan wie we het niet gewonnen willen geven, die we niet om genade willen bidden, om mee te weten ervan, maar dan het te moeten verliezen, als het ware, en dan kunnen trappenmaat in verschillen neergeveld, het oordeel billigend, uw doel is rein, uw vonnis gans rechtvaardig, Heere, als u mij voorbij gaat en laat liggen, doet gij geen onrecht, maar ontfer, wees mij de zondaar genadig. Gemeente, dat kan, als de Heere werkt door zijn geest, kan het niet anders. Dan kan het niet zo zijn dat wij alleen berusten in onze verlorenheid. Dan is daar de liefde die de Heere niet kan missen. Dan is daar het verlangen om tot zijn eer te mogen leven. Om zijn eigendom te zijn. Om van mezelf verlost te worden. En om onder hem te mogen komen. Hem gevonden te mogen worden. En gemeente, o dan is er plaats in ons hart. Dan maakt hij plaats. De Heer Jezus maakt zelf plaats. De Vader maakt plaats. Lees het maar na, Johannes 14, meen ik. En de Vader en de Zoon zullen woning maken in uw harten door de Heilige Geest. De gemeente, oh, wie krijgt u dan nodig, wie krijgt u dan lief? En tot wie wordt u dan uitgedreven? Tot hem. De Zoon van God, die ik u ook vanmiddag mag prediken, mag aanwijzen en mag aanprijzen. Voor een verloren zondaar, voor een verloren zondares. Die ik mag aanwijzen, aanprijzen. Bekeerd en onbekeerd, want hij wordt u allen gepredikt. Daarom zal het ook zo erg zijn om de weg geweten, hebben zijn naam gehoord, hebben de zaligheid gepredikt. Zo erg en dan in onbekeerlijkheid voortgeleefd. Kom, er was dona. De Heere zoekt uw dodelijke dag niet, maar u behoudt. Hij, maar nu ook wie de plaats is gekomen in uw hart. Als u arm en ellendige bent geworden in uzelf. En u ziet hoe de rijkdom niet is in deze wereld, maar in hem, al de schatten in hem, gerechtigheid, vergeving, zaligheid en eeuwig leven op zijn lippen genade uitgestort, die voor de overtreders heeft gebeden, die de wet vervulde, die de toren God stilde, die het uitriep, het is volbracht, gemeente. Hebt u wel eens over nagedacht? Hoe de Heer Jezus een biedende zaligmaker geweest is. Waarom is het gebed de christenen van houden? Hij is de Christus. En we zouden zeggen, had hij dan het gebed van houden? Die van eeuwigheid af God is. Had hij dan het gebed van houden? Die de wet terugdraagt in het binnenste van zijn ingewand. Die de zonde niet kende, niet deed. Had hij dan het gebed van hoon? Die zichzelf overgaf aan de dood des kruises. Zoveel liefde tot zijn vader. Zoveel liefde tot het verlorene. En tot zijn volk en tot zijn kerk. Maar hij is een biddende zaligmaker. O, denken zo hij zich afzonderde in de woestijn. Om 40 dagen nachten. In de afzondering te verkeren. Voor het aanzicht van zijn vader de boze kon hem niet verzoeken en verleiden. Omdat krachtens zijn godheid. En toch zonderde hij zich af. En zocht het aangezicht van zijn vader. Om door hem versterkt te worden. Om hem te verheerlijken. Om het oog op hem te slaan. Om door hem bewaard te worden. Zie zo hij een biddende zaligmaker is. Gemeente, ik denk ook aan het hoge priesterlijk gebed. Hoe hij bidt voor zijn kerk. Vader, bewaar ze in uw naam, die gij mij gegeven hebt, waarvan hij er niet één heeft verloren. U heeft gebeden voor zijn lijden en sterven. Ik wil dat waar ik ben ook zij zijn die gij mij gegeven hebt, omdat ze mij in mijn heerlijkheid mogen schouwen. Is zij niet een biddende zaligmaker, die aan het avondmaal tegen Petrus hem bekendmaakt: ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoudt. Was zij ook niet een biddende zaligmaker voor zichzelf, in de hof van Gethsemane, om te bidden dat de wil van zijn vader zou gebeuren? Laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, doch niet mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden. Was hij niet een biddende zaligmaker aan het kruis houdt, om zelfs voor zijn overtreders te bidden? Jesaja had het tevoren geprofiteerd, die voor de overtreders heeft gebeden: Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat zij doen. Was hij niet een biddende zaligmaker, die zijn diepste nood, een nood die een mens op aarde zich niet kan voorstellen, waar de zoon van zijn vader verlaten was, en waar hij in het diepste donker de helse smarten moest doorstaan, en hij het uitriep: mijn God, waar hebt gij mij verlaten? Maar niet ook later heeft mogen bidden: Vader, de woorden van David uit de psalmen aanhaalt: in uw handen beveel ik mijn geest, om nu te zijn, na zijn heerlijke opstanding, hij heeft, o God van uw begeerd, het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven, zo zijn de dagen hem vermeerd. Zo leeft de vorst altoos, zo leeft hij eindeloos. Waartoe? Om als die hoge priester die zichzelf heeft geofferd, om te zegenen, ja, om eerst te bidden. Om te bidden, opdat hij die zegenende hoge priester zou zijn. Arme mensenkinderen vanuit zijn volheid zou zegenen met gerechtigheid, vergeving, zaligheid en eeuwig leven. En daartoe leeft hij en is gezeten aan de rechterhand van zijn vader, om er altijd biddende te zijn, altijd ook dankende te zijn. Gemeente, is er één die bidt zonder ophouden: Jezus Christus. En die het nog doet, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. O, ziet u daar, hier in de kerk, een die zegt: Heere, wat moet ik doen om zalig te worden? Dat ik het uit uw mond mag horen. O gemeente, voor zulk een bidt hij. Onze gebeden, ach, ze zijn zo gebrekkig. Onze gebeden, al is het maar dat we bidden van vermoeidheid en slaap, zoals de discipelen. Onze beden, ach, is het dagelijks werk wat ons roept, de kinderen die u roepen, de taak die er is, de bezigheden. We kunnen niet volbrengen. Maar hij bidt nu altoos. En hij bidt ook voor één die niet kan bidden. Gemeente, er ligt in ons gebed geen verdienstelijkheid. Die verdienstelijkheid ligt in zijn offer. En waar de Vader uw gebed verhoort, verhoort hij het omdat hij de Zoon verhoort. Daarom staat er ook in de psalmen niet om uw nood geschreid, maar staat er op uw nood geschreid: deed die grote wonderen. O, dat bidden, dat roepen, is voor de Heere getier. Maar waar hij, dat gebed van u die binnen de hoge priester Jezus Christus, waar hij dat gebed reinigt in zijn gebeden. Waar hij het indraagt in de hemel. Waar hij ermee verschijnt voor het aanzicht van zijn vader. Waar hij bidt en pleit op zijn offerhand. O, daar kan het niet anders dan de vader om zijnentwil. Uw hulpeloze. Uw bezoedelde, mijn bezoedelde gebeden wil verhoren. Al wat gij de Vader begeren zult in mijn naam, dat zal hij u geven. Gemeente, waar de gebeden in de hemel, nee, moet het anders zijn. Waar de gebeden op de aarde gelijkvormig zijn met de gebeden die hij opzendt tot zijn Vader. Daar geschiet verhoring. Om Jezus wil. Om zijn het wil. Daar is hij die altijd binnen de hoge priester. Waarom de apostel getuigt. Laat ons met vrijmoedigheid toegaan. Tot de troon der genade. Omdat we geholpen zullen worden. Dat we barmhartigheid zullen verkrijgen. Ter bekwamer tijd. Om zijn het wel. O, dan ziet de Heer geen zonde meer in Jacob. Maar dan ziet hij zijn zoon. En in zijn zoon ziet hij aan. Degene die door hem tot de Vader gaat. En die door mij tot de Vader gaat. Heeft de Heer Jezus gesproken. Die zal nou verhoring vinden. Voor het eerst. En ook dan ontvangen genade bij vernieuwing. Ach, dat moet nou steeds opnieuw geschieden. O gemeente, hebt u het mogen opmerken? Hebt u van mogen zingen? Dat hij zich aan uw ziel wilde openbaren. Dat de Heer met zoveel kracht door de prediking van zijn woord. Door het lezen van de Bijbel of door het lezen van misschien wel een preek van vroege jaren. Of het horen van een preek van vroege jaren. Of het lezen van de meditatie. Het u te geloven gaf. Dat hij u wilde verhoren. En dat hij op u smeken. Zijn hulp u niet heeft willen doen. Ontbreken. Om zijn naam ter eer. Reden nemend uit zichzelf. Uw aan te zien. In de zoon van zijn liefde. En gemeente, ook als we onbekeerd zijn. Moeten zeggen, hoe moet het nou? Ach, dat u zich zou vervoegen, ik bedoel het eerbiedig, bij de Heere. Heere, zo één ben ik nu. Daar is geen doen aan met mij. Maar bij u is de raad, bij u is de uitkomst. Bekeer mij. Heer, ontdek mij. En trek mij uit de duisternis tot uw heerlijk en wonderbaar licht. Gemeente, er staat wat bij. Hem daarom bidden. En daarvoor danken. Daarom dat het voornaamste stuk der dankbaarheid is welke God van ons vordert. Dat zijn God zijn genade de Heilige Geest alleen aan diegene geven wil. Je met hartelijk zuchten zonder ophouden daarom bidden. En daarvoor danken het ware bidden. Kent ook het danken. Als het gaat om genade en om zijn geest. Ware bidden kent ook het danken. Ja, zegt iemand. Maar dan zou ik het toch eerst moeten krijgen. Dan zou ik toch eerst zeker moeten weten. U ziet hier dat het in de catechismus anders staat. Op Bijbelse gronden. De apostel Paulus, brief aan de Filippenzen. Die zegt het ook. Hij laat uw begeerte met smeking en dankzegging. Kent worden. En de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en zinnen bewaren in Christus Jezus. Verstaat er ook iets van het dankgebed bij het formulier van de heilige doop? Als we zouden zeggen, lijkt het erop. Alsof het al ontvangen is. Maar ach, het ware gebed. Het ware gebed. Het gelovige gebed. Dat weet dat om Christus wil. De Heer zal verhoren. En gevoelt u dan. Dat de grootste nood die overblijft. De zonde van het ongeloof is. De zonde is van het verdenken van de Heer en zijn woord. En van het niet achten van de Heer en zijn woord. Wat is dat erg? De Heer en zijn woord wantrouwen. Waarom is een arm en ellendige, onwaardige, uw bevende vinger te leggen bij het woord en te zeggen: Heer, het kan niet, maar hier staat het. Dat gij die u aanroept in de nood, uw gunst vindt, oneindig groot, ja, op zijn tijd te wijzen. Daar moet vanuit het woord ook bij zijn. Op zijn tijd en wijzen. Blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Mijn ziel vol angst en zorgen wacht sterker op de Heere dan wachten ze op de morgen, de morgen. Ach, wanneer. Weet u, daar heeft de Bijbel een woord voor. Verbeiden. Verwachten. Een uitzien. Een zeker weet, gewisselijk. Hij komt. En hij zal niet achterblijven, ook na het van genade. En daarvoor danken ogenmeten. En dat is nou het leven van een kind van de Heer. Tot de laatste snik. Waar de Heer zijn genade geeft, kun je dan zwijgen. Als de Heer daar in dit leven zijn gunst klaar doet bemerken. Als de Heer toont dat hij van u af weet. Als de Heer zijn goedheid u wil schenken. Als de Heer te geloven geeft dat ook voor zulke de grootste der zondaren bij zijn barmhartigheid geschiet. Dan kan een mens niet zwijgen. Dan is er ook dat danken. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Mijn liefst is blank en rood. En draagt de banier over 10.000. Dan schieten we zo altoos in tekort. Dan is gemeente waarom verhoort de Heer. Omdat hij nou gedankt zal worden. Omdat hij nou gevreesd zal worden. Omdat hij nou gediend zal worden. Omdat hij nou verheerlijkt zal worden. Opdat hij nou groot gemaakt zodat zijn naam beleden zal worden. Opdat ik nou mijn hart zondag 12 tot een levend dankoffer hem offeren. En met een vrome conscientie geweten tegen de zonde strijden. In zijn wegen mogen wandelen. O, is dat gemeente het leven, dan blijft het gebed ook nodig. Bid zonder ophouden, dankt God in alles. Dat is de wil van God. In Christus. Dat is de wil van de Heer. Dan blijft ook het gebed nodig. Want ach, wat is uw kennen van de Heer. En dat van genade nog zo zwak. Maar er zijn geen groot gelovigen. Er zijn alleen maar mensen. Die steeds opnieuw. Van genade moeten leven. Steeds opnieuw uit zijn mond moeten horen. Waar ze het verbeurd en verzonderd hebben. Dat de Heer nochtans zijn zonde nimmer meer wil gedenken. Dat hij niet laat varen de werken zijner handen. Omdat ze verkoren zijn in Christus. Dan blijft dat gebed zo nodig. Ook naar het van genade in die strijd. In die strijd tegen die koppige vijand van uw vlees. O, wat hebt u daar ook zo mee te strijden. Uw vlees. Dat altijd begeert tegen de geest. Altijd de verkeerde kant. Dat niet onder kunt krijgen. Dat zo vaak boven ligt. Maar dan geldt het toch. Het vlees begeert tegen de geest. Maar de geest begeert tegen het vlees. Dat is toch bedorven in uw hart voor de zonde. Dan kan de boze toch u niet meer uit de handen van de Heer krijgen. Dan is wel het gebed nodig. Leid ons niet in verzoeking. Verlos ons van de boze, tegen de zuigkracht van de wereld. Tegen de verzoekingen en de verleidingen van de boze, die zoveel machtiger is. Daarom het gebed zoveel nodig. Gemeet ook het gebed, dan te meer. Wanneer komt die dag, Heere, dat ik bij u wezen mag. Want dat kennen hier is maar zo ten dele. En die volmaaktheid is niet te vinden, maar een klein beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid. Wanneer komt die dag, Heere, dat ik mag zien uw aanschijn geprezen. Wanneer komt die dag, Heere, dat ik niet meer zondig. Wanneer komt die dag, dat ik uw gemeenschap niet meer hoef te missen. Wanneer komt die dag, dat u de tranen afwist. Dat ik uit dit aardse jammerdal verlost mag zijn. Dat ik van mezelf verlost mag zijn. Om bij u te zijn. Om nooit meer door de boze. Nooit meer door de wereld. Nooit meer door mijn vlees. Van u te worden afgetrokken. Gemeente, waarom wordt de kerk zalig? De Heer zegt, die volharden zal tot het einde. Zal zalig worden. Maar waarom wordt de kerk zalig? Omdat hij niet verlaat. Wat zijn hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden, waarom wordt de kerk zalig? Omdat hij ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. En dan denk ik zo ook aan die woorden, ze komen zo in mijn gedachten uit Romeinen 8, zegenlied van de apostel Paulus. Waarom wordt de kerk zalig? Vader heeft ze verkoren in de zoon van zijn liefde. Waarom wordt de kerk zalig? Omdat de geest voor hen bidt met die onophoudelijke zuchtingen. Waarom wordt de kerk zalig? Omdat hij, die de rechterhand Gods is, omdat hij voor hen bidt. O, dan lezen wij het. Dat zo de apostel mag roemen. Wat zullen we dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons al overgegeven, hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is ze die rechtvaardig maakt. Wie is ze die verdoemt? Christus is ze die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Ook de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Bent u in die voorbeden? Ben jij in die voorbeden al begrepen? O, dat u hem te voet zult vallen, om hem te smeken. Wie zal ons scheiden, zegt Paulus, stel van de liefde van Christus, verdrukking of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard. Gelijk geschreven is, want om u het wil, worden de ganse dag gedood. We zijn geacht als schapen des slachting, maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft, want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere. Gemeente, één vraag nog. O, wat dunkt u van hem, deze biddende hoge priester? Hebt u zijn verschijning al lief gekregen? En jij? Amen. Gemeente, willen wij dan zingen nog Psalm 6, vers 9. De Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij heeft mijn stem verhoord. De Heere zal mijn smeken geen hulp mij doen ontbreken. Hij houdt getrouw zijn woord. Psalm 6, vers 9. gemeente, gaat dan alle heen in vrede en verheft uw harten tot God de Heere en ontvangt zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geeft u zijn vrede. Amen.